We gaan vandaag verder in 1 Korinthe, hoofdstuk 8. Hoofdstuk 7 hebben we gezien hoe Paulus een antwoord gaf op de tweede vraag van de Korintiërs over de jonge dochters, over de maagden. Vandaag gaan we kijken hoe Paulus de derde vraag van de Korintiërs beantwoordt. En die vraag gaat hij antwoorden over hoofdstuk 8, 9 en 10, over 3 hoofdstukken. En vandaag gaan we zien van 1 tot en met 13. En het gaat over het eten van het offervlees. Nu, hoe moet daarmee omgegaan worden? Dat was een heel groot probleem voor de christenen in de eerste eeuw. Ik denk minder voor ons, specifiek als we praten over het eten van offervlees, dat geofferd wordt in een afgodentempel tijdens een of ander ritueel. Dat is de gedachte. Dat is wat de Korintiërs deden. En dat is waarvan zij dachten dat dat oké was om te doen. En Paulus gaat in hoofdstuk 8 eerst een extra punt maken. Niet een hoofdpunt. Dan gaan we in hoofdstuk 10 gaan we het hoofdpunt tegenkomen. Maar in hoofdstuk 8 gaat hij eerst eigenlijk een bijkomend punt aanhalen waar de Korintiërs geen rekening mee hebben gehouden door dat te doen. Nu, in Handelingen 15, laten we daar eerst even naartoe gaan. Ik heb wat teksten bij elkaar gesprokkeld, om te laten zien dat er toch in de verschillende gemeenten doorheen het Middellandse Zeegebied, was dat echt een probleem. Het eten van offervlees, het deel hebben van de christenen aan afgodenrituelen. En in hoofdstuk 15 van Handelingen is het probleem dat er sommigen uit de fariseeën die christen waren geworden, beweerden dat de christenen uit de heidenen zich moesten laten besnijden en de wet van Mozes moesten navolgen. En daar komt een discussie over in de gemeente met de apostelen en de oudsten. En uiteindelijk beslissen zij dat in vers 19 komen zij tot deze conclusie. Daarom ben ik van oordeel dat men hen die zich uit de heidenen tot God bekeren niet verder moet lastigvallen. Het gaat over de wet van Mozes navolgen of niet. En men moet die dus niet verder lastigvallen, maar hun aanschrijven, vers 20, dat zij zich hebben te onthouden van wat door de afgoden bezoedeld is. Van hoererij, van het verstikte en van bloed. Dus dat was de conclusie. Datgene wat aan de afgoden bezoedeld is, dat impliceert dat je mee gaat doen aan de afgoderij. En we zien dan dat de apostel en de oudste in vers 23 een brief gaan schrijven aan de heidenen, aan de christenheidenen in Antiochië. En in vers 24 zeggen ze, kijk, sommigen hebben hier een verwarring gebracht, want die fariseeën die zeiden, je moet u laten besnijden en de wet van Mozes navolgen. Maar Paulus, de apostelen zeggen, wij hebben dit niet geboden. Dit komt niet van ons. En als het niet van de apostelen komt natuurlijk, dan hoeven ze daar ook geen rekening mee te houden. Maar ze sturen daarom ook Barnabas en Paulus naar hen met de brief. En wat staat er in die brief? In vers 28. Want het heeft de Heilige Geest aan ons goed gedacht u verder geen last op te leggen dan dit noodzakelijke onthouding, vers 29, van hetgeen de afgoden geofferd is, van bloed, van het verstikte en van hoererij. Indien jij u hiervoor wacht, zult gij wel doen. Dus dat moesten zij onthouden van de wet van Mozes. Dus niet meedoen aan de afgoderij. Nu, dat dit niet gaat over het eten van vlees, wat in de vleeshal te koop is, waarvan de christenen weten dat dat vlees ergens in het verleden deel heeft gehad aan een afgodenritueel, daar zal Paulus in hoofdstuk 10 over gaan spreken, dat vlees mochten zij wel eten. Dus er zijn wat nuances daarover. Maar in Openbaringen 2 bijvoorbeeld, daar zien we dat er een gemeente was, Openbaringen hoofdstuk 2 vers 14, in Pergamum, dat er in de gemeente daar, in de gemeente van Pergamum, dat Jezus tegen die gemeente zegt, ik heb enkele dingen tegen u, dat jij daar sommigen hebt die vasthouden aan de leer van Biliam, die Balak leerde de kinderen Israëls een strik te spannen, dat zij afgoden offers zouden eten en hoereren. Vers 14 en nu vers 15, zo hebt ook gij sommigen die op gelijke wijze aan de leer van de Nicolaïten vasthouden. En Jezus zegt bekeer u. Dus in de gemeente van Pergamum waren er christenen die mee gingen doen met die afgodenrituelen, mee gingen eten van die afgodenoffers, en daarbij, dat ging ook heel vaak gepaard met hoererij. En dat is wat de christenen, sommige christenen in Pergamum deden. In Thyatira, de volgende gemeente, in vers 20, daar zegt Jezus ook tegen hen dat hij iets tegen hen had. En wat had hij tegen hen? Dat zij de vrouw Isabel lieten begaan, die zegt dat zij een profetes is en zij leert en verleidt mijn knechten om te hoereren en afgodenoffers te eten. En ik heb haar tijd gegeven om zich te bekeren, maar zij wil zich niet bekeren van haar hoererij. En dan zijn er ook consequenties. Dus, dat was een probleem. En de christenen werden daarmee geconfronteerd. Hoe moeten we daar nu mee omgaan? Hoe moeten we omgaan met het eten van offervlees? Hoe moeten we omgaan met het gaan naar die afgodentempels? En de Corinthiërs, denk ik, die hadden daar een briljante oplossing voor. We weten, en ik zeg het met een licht ironische toon, hè, want we weten dat zij van zichzelf dachten, wij hebben de kennis. Wij weten het. Wij weten het onderscheid te maken tussen goed en kwaad. En Paulus heeft tot hiertoe eigenlijk in de brief al vaak laten zien, allee, jullie die zoveel weten, waarom weet je dit niet? Waarom weet je dat niet? Hè? Weet jij niet? We hebben verschillende keren al tegengekomen. En in hoofdstuk 8 gaat hij dus spreken over het eten van offervlees. Van 1 tot 3. Wat het offervlees aangaat, wij weten dat wij alle kennis bezitten. De kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht. Indien iemand zich inbeeldt enige kennis verworven te hebben, dan heeft hij nog niet leren kennen zoals het behoort. Maar heeft iemand God lief, dan is deze door hem gekend. Dus dit is de derde vraag waar Paulus op gaat antwoorden. Wat het offervlees aangaat. Dus we hebben daarover gevraagd en Paulus gaat daar nu over spreken. Maar niet zomaar het eten van offervlees, want in 1 Korinthe 10 zal hij duidelijk gaan zeggen dat wat in de vleeshal te koop is, moog hij kopen. Dus het gaat niet zomaar over, ja maar, als ik nu weet dat iets halal is bijvoorbeeld of zo, mag ik dat dan niet? Nee, offervlees dat gegeten wordt in een afgodentempel als onderdeel van een afgodenritueel. Dat is waar het om gaat, dat is de context. En de Corinthiërs, die dachten, ja, wij hebben de kennis. En Paulus speelt daar ook wel voor in. Hij zegt, ja, wij weten dat wij alle kennis bezitten. Maar, zegt Paulus, de kennis maakt opgeblazen. En het is de liefde die sticht. Want hun zogenaamde kennis maakte, en het punt dat hij zal maken in hoofdstuk 8 is, dat zij totaal geen rekening hebben gehouden met de zwakke broeder. En dat zij zelfs een zwakke broeder tot zonde verleiden door het voorbeeld dat zij hebben gegeven, door in die afgodentempel te gaan, door deel te hebben aan het ritueel en door dat offervlees te eten. En dat is de kennis die zij hadden waarvan zij dachten, het kan toch allemaal geen kwaad, het is toch allemaal zo erg niet. En Paulus zegt, indien iemand zich inbeeldt enige kennis verworven te hebben, dan heeft hij nog niet leren kennen zoals het behoort. Dus zij waren trots op hun kennis, maar ik weet niet, als je dat al eens tegenkomt in het leven, hoe meer kennis je hebt, hoe nederiger je eigenlijk zou moeten worden. Want hoe meer kennis je hebt, hoe meer je beseft hoe weinig je weet. Maar de Corinthiërs, die wisten heel weinig, en die waren zo trots op hun kennis, en ze waren blind voor wat ze allemaal niet zagen en niet wisten. En Paulus zegt dan, als iemand denkt dat hij enige kennis verworven heeft, dan heeft hij nog niet leren kennen zoals het behoort. Maar heeft iemand God lief, dan is deze door hem gekend. Dus een opschepper, die laat door zijn houding juist zien hoe weinig kennis die heeft. En wat werkelijk van tellen, zegt Paulus, is als je God lief hebt. Maar niet zozeer als je kennis hebt van God, want er zijn heel veel mensen die kennis hebben van God, maar wat belangrijk is, als iemand God lief heeft en dat impliceert, zoals het evangelie leert, zoals de brieven van Johannes leren, wie hem lief heeft, die bewaart zijn geboden. Dus die gehoorzaamt de geboden. Maar, wat nog veel belangrijker is, dan is deze door hem gekend. De vraag is niet, heb je notie van God? Weet je dat er een God bestaat? Maar wat het allerbelangrijkste is, kent God u? We kunnen mensen wel kennen. Hè? We kunnen zeggen, ja, ik ken Messi. Ik ken Tom Cruise. Maar kent hij daarom u? Nee. Maar wat zeg je dan met uw kennis, dat je hem kent? Dus wat veel belangrijker is, is zijt gij door God gekend. Kent God u? En God zal u kennen als gij hem lief hebt en zijn geboden bewaart. Nu, kennis is gelijk een luchtbel. Verkeerde kennis. Opgeblazen kennis is gelijk een luchtbel. Een luchtbel die kan heel groot worden, hè? Maar daar zit niks in. En wat gebeurt daarmee? Het is weg. Dat is verkeerde kennis. Dat is kennis die uit opgeblazenheid voorkomt. En dat wil Paulus duidelijk maken en hij gaat dat nu ook meer uitleggen. Vers 4 tot en met 7. Wat nu het eten van offervlees betreft, wij weten dat er geen afgod in de wereld bestaat en dat er geen god is dan één. Want al zijn er zogenaamde goden, het zij in de hemel, het zij op de aarde, en werkelijk zijn er goden in menigte en heren in menigte. Voor ons nochtans is er maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn en tot wie wij zijn. En één Heer Jezus Christus, door wie alle dingen zijn en wij door hem. Kunt u inbeelden, de Corinthiërs gaan naar die tempel, gaan daar meedoen, en dat ze tegen hun eigen verstand zeggen, ja, maar we weten toch dat er geen afgoden zijn. We weten toch dat afgoden zijn. Er is maar één God. We weten toch dat als wij hier deelnemen, ja, wij kunnen ons daarvan distancieren, hè, want wij geloven in die God. Wij geloven in die ene Vader. En Paulus zegt, ja, hè, wij weten dat. Maar eigenlijk beseften ze niet wat ze aan het doen waren. De Corinthiërs schepten erover op dat zij dat beseften. Er is geen God, geen afgod in de wereld, omdat er uiteindelijk maar één God is. En ze zeiden, het is daarom niet verkeerd om dat te doen. En uiteindelijk, wat heb ik daarvoor opgeschreven? Zij eten dus dat vlees als een afgodenoffer en ze besmetten daardoor het zwakke geweten. Want wat zegt vers 7? Maar niet bij allen is die kennis. Want sommigen in hun geweten, toch niet los van de afgod, eten het vlees als afgodenoffer en hun geweten dat zwak is, wordt daardoor besmet. En ik ga niet zeggen dat Paulus hier zegt dat het oké is wat zij doet. Paulus is eerst een ander punt aan het maken. In hoofdstuk 10 zal hij duidelijk maken dat wat zij doen, dat dat fout is. Je kunt niet als christen mee gaan tafelen waar afgoderij wordt gedaan, waar offervlees wordt gegeten, waar rituelen worden gedaan. Daar heb je als christen geen boodschap aan. Daar mag jij niet aan meedoen. Maar dat is niet het punt wat Paulus in hoofdstuk 8 maakt. In hoofdstuk 8 maakt hij het punt, kijk eens met al uw kennis. Kijk eens wat je op de eerste plaats doet. Dat is uw eerste fout. Een broeder die zwak is. Die denkt, ah ja, maar ja, als mijn broeder daar aan de tafel gaat zitten, dan kan ik dat ook. Maar die broeder is zwak. En wat gaat die doen? Die gaat geneigd worden om terug te keren naar de afgoderij. Die gaat in de verleiding komen. Want hij zegt, niet bij allen is die kennis. Sommigen zijn in hun geweten nog niet los van de afgod. En zij gaan meedoen met dat ritueel als zijnde een afgodenoffer eten. En ze gaan de afgod dienen. En hun geweten dat zwak is, wordt daardoor besmet. En ik denk dat dat een heel belangrijke les is. De Corinthiërs die dachten van zichzelf, wij zijn sterk genoeg om dat te doen. Wij kunnen dat doen. En Paulus zegt, nee, je bent fout. Alleen al doordat je geen rekening houdt met uw zwakke broeder. Want jij laat uw zwakke broeder struikelen door uw slechte voorbeeld. Maar dat laat ook zien dat wij echt moeten nadenken over hoe wij handelen. Waar we naartoe gaan, wat we doen, wat we zeggen. Want wij kunnen door een slecht voorbeeld te geven, ook al denken wij dat wij het recht hebben, kunnen iemand die zwak is doen struikelen. En daar zijn wij verantwoordelijk voor. De Corinthiërs waren daar verantwoordelijk voor. Ik heb een voorbeeld gegeven. Ik heb geen problemen met alcohol. Ik kan gerust een tafel vol alcohol zetten. Ik kan gerust een genk naar een brasserie gaan en ik kan daar een glaasje wijn drinken en ik kan daar rond mensen zitten. Niet dat ik zeg dat het dan goed is om daar bij zatlappen te gaan zitten. Maar ik kan daar gaan zitten zonder dat ik in de verleiding kom om mij te gaan bedrinken. Maar stel dat ik die vrijheid heb om dat te doen. En er is een broeder of een zuster in de gemeente die mij daar ziet zitten en die pas zich bekeerd heeft van een alcoholverslaving. Ja. En die door mijn voorbeeld daar ook gaat zitten en die zich niet gaat kunnen beheersen. En die zich gaat bedrinken. Dan is dat mijn verantwoordelijkheid. En dat is wat Paulus hier zegt. Je moet rekening houden met de zwakke broeder. Het is een zonde om geen rekening te houden met een zwakke broeder. En daar wil ik nog een extra gedachte aan toevoegen. Soms weten wij dat iets fout is. En we kiezen ervoor om het toch te doen. Wat doen we dan? Dan laten wij aan God zien dat we bereid zijn om opstandig te zijn. We weten dat iets fout is. En we maken de afweging om het te doen en we laten aan God zien, God, ik ben opstandig. God, ik ben bereid om verkeerd te handelen. Maar dat betekent niet dat als je niet weet dat iets fout is, dat dat daarom goed is. Het is niet omdat ik niet besef dat wat ik doe in mijn leven, dat dat fout is, dat dat zondig is, dat omdat ik het niet besef, dat het dan maar oké is. Nee, dus mijn besef speelt daar geen rol in. Wat God bepaalt, wat goed en slecht is, dat is de norm. Fout is fout, ook al beseffen we het niet. En daarom is het o zo belangrijk om Gods waarheid te kennen. Gods standaard te kennen van goed en kwaad. En dan nog steeds zullen wij tegenkomen in ons leven dat ons hart soms iets anders zegt. We kennen Gods standaard en ons hart zegt iets anders. Ons hart doet ons, of probeert ons te overtuigen, en dan zou ik het niet toch doen. Zou ik het niet toch kunnen doen. Zou ik toch niet dat slechte kunnen doen? Dat is wat ons hart doet. En daar moeten we voor oppassen. En de enige manier hoe we daar een zekerheid in kunnen hebben, ken de standaard. En laat uw verstand regeren over uw hart. En niet uw hart over uw verstand. Want dan gaat je de mist in. Dus wat moeten we van die verse concluderen? Wel, wat zegt God en welke invloed heeft mijn keuze op mijn broeder? De laatste verse, 8 tot 13. Nu zal wat wij eten ons niet bij God brengen. Eten wij niet, we zijn er niet minder om. Eten wij wel, we zijn er niet meer om. Maar zie toe dat deze bevoegdheid van u niet tot aanstoot voor de zwakken wordt. Want indien iemand u die kennis hebt, aan tafel ziet aanliggen in een afgodentempel, zal hij met zijn zwak geweten dan niet gestijfd worden tot het eten van offervlees? Dan gaat er immers iemand die zwak is, ten gevolge van uw kennis, verloren. Een broeder, om wiens wil Christus gestorven is. Door zo tegen de broeders te zondigen en hun geweten, indien het zwak is te kwetsen, zondig gij tegen Christus. Daarom indien wat ik eet mijn broeder aanstoot geef, wil ik in eeuwigheid geen vlees meer eten, om mijn broeder geen aanstoot te geven. Dus de Corinthiërs waren van mening dat wat zij aan het eten waren, dat hen dat niet dichter bij God zou brengen. Ze beseften dat het afgoderij, maar in hun verstand distancieerden ze zich daarvan. Dus voor hen maakte het ook geen verschil uit, eten we dat nu wel of niet. Maar Paulus zegt, hij zegt in vers 9, zie toe dat deze bevoegdheid van u, en het lijkt wel alsof hij dat met een ironisch toontje zegt, die vrijheid van keuze die jij jezelf hebt toegeëigend. Hij zegt, pas op dat die vrijheid van keuze van u, dat die niet een aanstoot gaat worden voor de zwakken. En wat dat was wat ze deden. Want, hij geeft het voorbeeld, jij hebt de kennis, zegt hij, jij denkt het te weten. Maar dan is iemand die u ziet aanliggen in een afgodentempel. Die ziet u daar bezig zijn in die afgodentempel. Maar die persoon, die broeder of een zuster, heeft een zwak geweten. En die gaat gedwongen worden door uw slechte voorbeeld om ook dat offervlees te eten. Maar die broeder, die doet het om een afgoderij te doen. De Corinthiërs, die dachten van wij zijn sterk genoeg, wij distancieren, die zeggen wel, dat maakt niet uit als je nu eet of niet, dat is allemaal geen probleem. Maar die zwakke broeder, die denkt zo niet. En die eet van dat vlees, om een afgoderij te doen. Maar wat is het gevolg daarvan? Kijk eens in vers 11. Dan gaat er immers iemand die zwak is ten gevolge van uw kennis, waar ze zo prat op gingen, hun kennis, zij konden dat onderscheid maken, die gaat verloren. Als je een bewijstekst wilt hebben voor eens gered, altijd gered, dat dat niet juist is, hier is nog maar eentje. Een broeder, om wie wil Christus gestorven is, die gaat verloren. Dat is een probleem, hè? Als je altijd gered bent, als het niet uitmaakt hoe je leeft, dan heb je een probleem met deze tekst. Maar het laat wel zien dat een slecht voorbeeld, die voorkomt uit zogenaamde kennis die wij soms denken te hebben, zelfs iemand die zwak is, kan doen verloren gaan. En we moeten dus echt oppassen welk voorbeeld wij aan elkaar geven. Want Paulus zegt in vers 12, gezondigd tegen de broeder. Gezondigd tegen uw broeder in Christus, door dat slechte voorbeeld te geven. Gezondigd tegen hun geweten. En een geweten dat zwak is, dat kwetst jij. En ik had dat tussen haakjes gezet. Wat betekent dat kwetsen? Je gaat hun geweten dat zwak is, gaat je slaan. Dan gaat je een wonde toebrengen. Dat is wat je doet met je slechte voorbeeld. En zegt hij, gezondigd tegen Christus. Natuurlijk willen wij ten alle tijde voorkomen dat wij zondigen tegen Christus. Wij willen voorkomen dat we zondigen tegen onze broeders, of tegen onze zusters. En daarom zegt Paulus in vers 13 als conclusie, indien wat ik eet mijn broeder een aanstoot geeft, wil ik in eeuwigheid geen vlees meer eten, om mijn broeder geen aanstoot te geven. En dat is een punt waar de Corinthiërs volledig aan voorbij waren gegaan. Want zij hadden voor hunzelf bepaald, ah ja, wij weten dat die afgoderij, dat is maar vlees, er is maar één God, er is maar één Heere Jezus Christus, en ja, wij kunnen daar perfect aan deelnemen zonder dat we daar fout mee doen. Dat was hun perceptie. Paulus zal in hoofdstuk 10 zeggen dat zelfs die perceptie fout was. Maar ze hebben totaal geen rekening gehouden met de zwakke broeder, die door hun slechte voorbeeld verloren kan gaan. Doordat die eigenlijk denkt van ik moet het ook gaan doen en die gaat het doen als zijnde afgoderij. Dus tot hier gaan we vandaag de les 10, want die hoofdstuk 9 daar gaan we volgende keer in verder. Het is wat korter. Maar ik hoop dat het duidelijk was. En als daar nog vragen over zijn, dan zullen we daar ook na de samenkomst de tijd van nemen. Amen.